De schriftlezing voor deze avond is uit het boek Exodus, daarvan het 33ste hoofdstuk vanaf vers 18 tot het 34ste hoofdstuk, het 9e vers. Exodus 33 vers 18 tot en met 34 vers 9. Exodus 33, te beginnen in het 18e vers. Toen zeide hij, dat is Mozes, toon mij nu uw heerlijkheid. Doch hij zeide, ik zal al mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan, en zal de naam des Heeren uitroepen voor uw aangezicht. Maar ik zal genadig zijn wien ik zal genadig zijn, en ik zal mij ontfermen wiens ik mij ontfermen zal. En hij zeide verder, gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. De Heere zeide verder, zie, er is een plaats bij mij, daar zult gij u op de steenrots stellen, en het zal geschieden, wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in een kloof der steenrots zetten. En ik zal u met mijn hand overdekken, totdat ik voorbij gegaan zal zijn. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Toen zeide de Heere tot Mozes, hou u twee stenen tafelen gelijk de eerste waren. Zo zal ik op de tafelen schrijven. Dezelfde woorden die op de eerste tafelen geweest zijn, die gij gebroken hebt. En wees bereid tegen de morgenstond, dat gij in de morgenstond op de berg Sinaï klimt. En stel u al daar voor mij op de top des bergs. En niemand zal met u opklimmen, dat er ook niemand gezien worden op de ganse berg. Ook het kleine vee, nog runderen, zullen tegenover deze berg weiden. Toen hiel hij twee stenen tafelen gelijk de eerste. En Mozes stond des morgens vroeg op en klom op de berg Sinaï, gelijk als hem de Heere geboden had. En hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich al daar bij hem. En hij riep uit de naam des Heeren. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en de overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en het vierde lid. Mozes nu haastte zich en neigde het hoofd ter aarde en hij boog zich. Tot zover de schriftlezing uit Gods woord. Lezen wij nog met elkaar vraag en antwoord 99 en 100 uit zondag 36 van de Heidelbergse Catechismus. Daar wordt ons de vraag gesteld in vraag 99. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam Gods niet lasteren, noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken. Opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Vraag 100. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegene vertoornt die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Ja, gewisselijk. Want er is geen grotere zonde, nog die God meer vertoont dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Tot zover de lezing uit Gods woord en de Heidelbergse catechismus. Met de hulp van de Heere willen we vanavond in de verkondiging stilstaan bij zondag 36 van de catechismus. En boven de prediking schrijven we als thema hoe de Heere wil dat wij zijn naam gebruiken. 3 aandachtspunten daarbij. Ten eerste Gods naam. Ten tweede het misbruik van Gods naam. En ten derde het goede gebruik van Gods naam. Dus hoe de Heere wil dat wij zijn naam gebruiken. Gods naam, het misbruik van Gods naam en het goede gebruik van Gods naam. Hoe de Heere wil dat wij zijn naam gebruiken. Ten eerste dan Gods naam. Gemeente, mag ik vanavond beginnen met een vraag. Welke zonde vindt u het ergst? Onze kinderen en onze jongeren mogen ook meedenken. Welke zonde vinden jullie het ergst? En als we de 10 geboden zo langslopen, dan worden er toch heel wat ernstige zonden genoemd. Begin maar bij het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wat een zware, ernstige zonde. Om andere goden te dienen dan de Heere. Of als we naar de tweede tafel van de wet gaan. Gij zult niet doodslaan. Iemand vermoorden. Zou je een ergere zonde kunnen bedenken dan zonde tegen het 6e gebod? Of het 7e gebod, gij zult niet echt breken. Kunt u een ernstiger zonde bedenken dan die? Die vraag leg ik vanavond bij u neer. Welke zonde, als je er zo over nadenkt, acht u de ernstigste? En dan moeten we wel vooraf eigenlijk nog een andere vraag stellen. Want vindt u de zonde eigenlijk wel ernstig? Vindt u de zonde erg? Vinden wij de zonde erg? Van huis uit niet. Van huis uit zijn wij altijd bezig om de zonde tegen Gods wet goed te praten, te verzachten. Wat zijn we toch meesters in het bedenken van excuses om onze zonde goed te praten. Dat is hoe het van nature is. Of de zonde afschuiven. Maar denk toch na over die vraag. Welke zonde vindt u de ernstigste? En dan laat zondag 36 van de catechismus er geen onduidelijkheid over bestaan. Er is zonde tegen één gebod die er uitspringt als het gaat om de ernst, als het gaat om de toren van God die we over ons heen halen als wij dat gebod overtreden. En dat staat in vraag en antwoord 100. Er is geen groter zonde, nog een zonde die God meer vertoornt dan de zonde tegen het derde gebod. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Er is geen zonde waar de Heere meer door vertoornd wordt dan wanneer we zijn heilige naam ijdel, lichtvaardig, oppervlakkig, op een holle, lege, inhoudsloze manier gebruiken en misbruiken. Nergens wordt de Heere meer door vertoornd dan door de zonde tegen het gebod dat we vanavond met elkaar behandelen. En dat maakt de ernst uit van de prediking van zondag 36. Dat de Heere het ernstig neemt met de overtreding van het derde gebod, dat kunt u al zien uit de tekst van de 10 geboden zelf. Als u de wet zou opzoeken in Exodus 20, dan zult u iets opvallen. Als u goed leest, zult u iets opmerken bij het derde gebod, wat je bij de andere 9 geboden niet vindt. En dat zit hem in het tweede stuk van het gebod. Het eerste stuk is het gebod zelf. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Maar dan komt er nog iets achteraan wat je bij de andere geboden niet tegenkomt. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Dus dat derde gebod, dat heeft een bedreiging bij zich. Dat heeft een sanctie, een hele ernstige waarschuwing. En als u goed leest, dan ziet u dat dat in zekere zin ook in het tweede gebod staat. Maar daar is de bedreiging veel algemener. Want daar staat: ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen. Maar dat ziet meer op het houden en het overtreden van alle geboden. Want er staat daar ook: en doe barmhartigheid aan degene die mijn geboden onderhouden. Dus die sanctie, die bedreiging is veel algemener. Die ziet op de hele wet. Maar dat derde gebod heeft dus iets unieks. Een waarschuwing die je bij geen van de andere geboden zo duidelijk vindt. De Heere neemt het ernstig met zijn naam. En waarom neemt de Heere het misbruik van zijn heilige naam zo ernstig? Nou, 3 dingen zouden we willen noemen. En dat is wat we dat is waar het eerste punt mee gevuld is. 3 redenen waarom de Heere het zo ernstig neemt met de overtreding van dat derde gebod. Het heeft allereerst te maken met zijn majesteit. Als wij zijn naam misbruiken, dan is dat een ernstige belediging voor zijn majesteit, voor zijn gezag. Hoezo is dat? Nou, kijkt u maar eens naar Adam. Adam, die mocht alle dieren een naam geven. Dat mocht hij doen omdat de Heere hem had gesteld om te heersen over de schepping. En omdat hij die macht had, was hij bevoegd om alle dieren een naam te geven. En vanmorgen mochten we afkondigen dat er een babytje geboren is in de gemeente. Wie hebben dat kindje een naam gegeven? Zijn ouders. Het bevoegde gezag. Die geven kinderen een naam. Kinderen kiezen niet zelf een naam. Wij hebben niet zelf voor onze naam gekozen. Dat deden zij die over ons bevoegd zijn. Onze ouders. Maar hoe is dat bij de Heere? Wie heeft de Heere een naam gegeven? De Heere heeft zichzelf een naam gegeven. En dat laat zien dat die naam van de Heere, dat daarin blijkt zijn verheven majesteit. Niemand anders kan dat zeggen, dat hij zichzelf een naam heeft gegeven. De Heere, die heeft in zijn woord zichzelf geopenbaard met zijn naam. En daarom, als wij dus zondigen tegen dat derde gebod, dan is dat een rechtstreekse, een openlijke belediging tegen de majesteit, tegen het koningschap van de drie enige God. En het tweede, waarom de zonde tegen dat derde gebod zo ernstig is, waarom er geen zonde is die ernstiger is dan de zonde tegen het derde gebod, dat heeft te maken met dat in Gods naam wordt geopenbaard wie hij is. En dan komen we bij onze schriftlezing, Exodus 34. Want daar horen we Mozes de Heere vragen: Heere, toon mij uw heerlijkheid. Heere, doe mij u kennen. Mozes, hij zag er zo tegenop om dat volk te moeten leiden. Twee hoofdstukken eerder kun je lezen van het gouden kalf. En Mozes, hij vroeg de Heere of hij hem dieper mocht leren kennen. Toon mij uw heerlijkheid. En wat doet dan de Heere? Nou, dan zegt de Heere iets heel verootmoedigends tegen Mozes. Hij zegt: Mozes, ik kan mijn heerlijkheid niet rechtstreeks aan je tonen. Want mij zal geen mens zien en leven. O, de heerlijkheid van de Heere, gemeente, als we daarmee zouden worden geconfronteerd. O, dat is de heerlijkheid van de Heere. Die is nog heerlijker dan 1000 zonnen bij elkaar. Dan zouden we verteren. Dat zouden we niet kunnen verdragen. Daar zouden we onder vergaan. Als de Heere dat zo rechtstreeks zou doen. Hij, die grote God, en wij, nietige mensen, dat kunnen wij niet dragen. Maar de Heere komt Mozes wel te hulp. De Heere zegt: ik zal mijn naam voor u uitroepen. Ik zal u mijn naam bekend maken. Nou, de naam van de Heere, aan welke naam moeten we dan denken? We lezen in de Bijbel van heel veel verschillende namen die de Heere krijgt. Maar er is één naam, als we het hebben over het Oude Testament, één naam die toch de allerbelangrijkste is. En dat is die naam die in Exodus 3, bij de brandende braambos, aan Mozes is geopenbaard. Daar zegt de Heere: ik zal zijn die ik zijn zal. Yahweh, dat is de allerbelangrijkste naam van de Heere. En die naam, die roept de Heere ook uit in Exodus 34. Dat kunt u lezen in Exodus 34 vers 6. Als nu de Heere voor het aangezicht van Mozes voorbij ging, zo riep de Heere, en dan gaat hij zijn naam uitroepen, dan lezen we tweemaal die naam: Heere, Heere. Dus die naam met 5 hoofdletters, dat kom je zo vaak tegen in de Bijbel. Nou, daar zit die naam Yahweh in. Die allerdiepste, die allerbelangrijkste naam van de Heere. Nou, en wat houdt nou die naam in? Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is de letterlijke betekenis, de vertaling van die naam. Maar de Heere gaat in Exodus 34 zijn naam bekendmaken, ontvouwen. Wat zit daar nu allemaal in die naam van de Heere? Nou, dat wordt in Exodus 34 vers 6 en 7 ontvouwd. Dan maakt de Heere dat bekend. En om die reden zijn deze verzen wel gezien als de allerbelangrijkste verzen van het Oude Testament, Exodus 34, vers 6 en 7. Want nergens leren wij meer van wie de Heere is en hoe hij is. Zijn eigenschappen, je zou kunnen zeggen zijn goddelijke karakter. Nou, dat lees je nergens uitgebreider dan in Exodus 34, vers 6 en 7. En talloze keren in het verdere van het Oude Testament wordt deze tekst aangehaald. En we hebben het met elkaar gelezen, al die eigenschappen. die daar worden genoemd. We gaan ze nu niet allemaal herhalen. Maar dat is hoe God is. Dat is zijn, met eerbied gezegd, zijn goddelijke karakter. En als u zondigt tegen zijn naam, komen we weer bij dat derde gebod. Gij zult de naam van de Heere niet ijdel gebruiken. Dan raakt u de Heere tot in zijn diepste wezen. Dan tast u de Heere aan in zijn, hoe begint het? God barmhartig en genadig. De zonde tegen het derde gebod, dat raakt de Heere. Dat tast hem aan in zijn barmhartigheid, in zijn genade. De zonde tegen het derde gebod, dat tast hem aan in zijn langmoedigheid en in zijn waarheid, zijn trouw. De zonde tegen het derde gebod, dat is een aantasting van zijn rechtvaardigheid. Dat hebben we ook gelezen. De Heere is toch die God die de schuldige geenszins onschuldig houdt. En als u zondigt tegen dat derde gebod, dan zegt u, al zegt u het misschien niet openlijk, maar dan zegt u toch daarmee, met het moment dat u die zonde doet, dan zegt u dat de Heere niet genadig is. Dan zegt u dat de Heere niet langmoedig is. Dan zegt u dat hij niet rechtvaardig is, dat hij niet heilig is. En dat maakt nou die zonde tegen dat derde gebod zo ernstig. Want u tast hem daarmee aan in heel zijn bestaan. In wie hij is. Hoe hij zich aan zondaren openbaart. En dat was het tweede waarom het zo ernstig is. Als de naam van de Heere door ons ijdel wordt gebruikt. En dan nog het derde. Dat heeft ermee te maken waarom de Heere zijn naam aan ons bekend maakt. Waarom hebben wij een naam? Waarom geven wij onze kinderen een naam? Dat doen wij toch opdat ze aangesproken kunnen worden. Dat doen wij toch opdat anderen contact met ze kunnen hebben. Met ze kunnen spreken. Ze kunnen aanspreken. Daarvoor hebben wij een naam. Nou, waarom heeft de Heere zichzelf een naam gegeven? Opdat hij met ons van doen wil hebben. De Heere die wil dat wij met hem spreken. Want hoe begint de wet? Daar kun je dat al in zien. Hoe de wet begint. We hebben hem vanmorgen met elkaar gelezen. Maar dan mogen we nooit voorbij lezen aan die eerste zin. Dat is bepaald geen terloopse opmerking. Als de Heere zegt, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dat is niet zomaar een terloops zinnetje. Nee, daar ligt alles in. Daar ligt in dat de Heere bij de Sinaï, als hij de wet geeft, dat hij met dat volk een verbond heeft gesloten. Ik ben de Heere. 5 hoofdletters. En dan iets wat we ook nooit klakkeloos mogen lezen. Ik ben de Heere, uw God. Dat volk Israël. Dat zondige volk Israël. Wij weten vanuit Exodus en Numeri wat er allemaal nog gebeurd is in die 40 jaar nadat ze aan de Sinaï dat hebben gehoord, dat de Heere zegt, ik ben de Heere, uw God. Wij weten van die murmureringen. We weten van dat gouden kalf. En al die andere talloze grote overtredingen waarmee de Heere, waarmee dat volk het verbond met de Heere heeft gebroken. En dat wist de Heere ook. Dat wist hij al van eeuwigheid. Dat er van dat verbondsvolk Israël niks te verwachten was. En toch zegt de Heere in de wet, ik ben de Heere, jullie God. De Heere heeft zich in zijn verbond verbonden aan dat zondige Israël. En daarom heeft hij hen zijn naam bekendgemaakt, opdat zij hun verbondsgod zouden zoeken. Hem zouden aanroepen. Hem zouden liefhebben. Hem zouden kennen. Want uit zijn naam. Dat hebben we net gezien bij dat vorige punt. Uit zijn naam leren we wie hij is. En daarom, als wij zondigen tegen dat derde gebod, als wij zondigen tegen de naam van God, dan zondigen we tegen Gods verbondsliefde. Want dat verbond wat hij eenmaal met dat volk Israël heeft gesloten, dat verbond wat hij eenmaal met Abraham en zelfs dat verbond wat hij met Adam heeft gesloten, dat verbond is door de tijd heen hetzelfde verbond gebleven. En dat verbond, dat wordt nog steeds bevestigd van kind tot kind, als hier kinderen gedoopt worden. Dat verbond, de Heere, hij houdt trouw. Gods woord wordt altijd trouw volbracht. Hij bevestigt dat verbond met Abraham, ook nu nog. En als wij zondigen tegen de naam van God, dan is dat een verschrikkelijke breuk van dat verbond, dat genadeverbond, dat de Heere in zijn eenzijdige liefde en trouw met zondaren heeft gesloten. En dat zijn zo drie redenen waarom de zonde tegen de naam van God zo ernstig is. Dan, als dat zo ernstig is, die zonde tegen de naam van God, dan is het wel van belang dat wij goed helder hebben wanneer dat gebeurt, wanneer de naam van de Heere wordt onteerd. En dat zien we in onze tweede gedachte. Gods naam misbruikt. En daar geeft onze zondagsafdeling ook uitgebreid aandacht aan. Wat wil het derde gebod? Nou, dan worden er een heel aantal zaken genoemd. En onder meer het onnodig zweren, het gebruiken van een eed zonder dat dat nodig is. En dat aspect van het derde gebod, dat laten we vanavond liggen, want dat wordt in zondag 37 uitgebreid behandeld, dus daar gaan we nu niet aan beginnen. Maar wat daar als eerste genoemd wordt, dat is vloeken. Met vloeken zondigen wij tegen de naam van God. Je zou misschien denken, moet dat nou in de catechismus staan? Wij zijn van de gereformeerde gezindte. Moeten wij daar nog voor gewaarschuwd worden, voor vloeken? Dat gaat toch aan onze deuren voorbij, of niet? Ik leg de vraag maar bij u neer. Jonge mensen, hoe is dat? Op de Guido de Bre in Rotterdam. Wordt daar gevloekt? Wordt de naam van de Heere daar op zo'n verschrikkelijke wijze beledigd? En doe je daar misschien ook aan mee? Dat je de naam van de Heere op zo'n verschrikkelijke wijze beledigt. Maar niet alleen de jongeren spreek ik aan, ook de ouderen. Weet u zeker dat u nooit vloekt? Ook niet als u schrikt of als iets ernstigs gebeurt, of als u plotseling hevige pijn krijgt, vliegt er nooit een vloek over uw lippen? Ik leg die vraag toch nadrukkelijk bij u neer. Het is zo'n ernstige zonde. De Heere neemt het zo ernstig. Er is geen zonde die je meer vertorent dan die zonde. Hoe is dat onder ons? Vloeken wij? En dan moeten we het toch ook hebben over alle bastaardvloeken die er zijn. En die ga ik niet allemaal opnoemen, dat begrijpt u. Dat kunt u zelf invullen. Maar de Heere neemt het met die bastaardvloeken, die afgeleid zijn van zijn naam, daar neemt de Heere het net zo ernstig mee als met de andere vloeken. Gemeente, wij leven in een samenleving waarin vloeken steeds meer gewoon is. Als u het nieuws volgt, als u gebruik maakt van media, en dan bedoel ik niet de reformatorische media, maar de reguliere media, Hoe vaak wordt Gods naam niet onteerd in de media? En dan bedoel ik niet alleen in goddeloze films waarin Gods naam wordt onteerd. En dat is heel helder. Daar vertoornen we de Heer zeer mee. Als wij ons daarmee inlaten met al die films die er op Netflix te zien zijn waar Gods naam wordt onteerd. Maar ook in allerlei onschuldige praatprogramma's waar zomaar de naam van de Heer of de naam van de Heer Jezus Christus als een stopwoord wordt gebruikt. Als u daarnaar kijkt, dan rekent de Heer die zonde ook aan u en aan mij toe. We kunnen ons daar niet mee van afmaken van ja, als ik dat hoor, dan zet ik hem uit. Nee, zo is dat niet. De Heer, want dan is het al te laat. Dan heeft de Heer dat al gezien en dan heeft hij het in zijn boek geschreven. En dan zal het eenmaal terugkomen en tegen ons getuigen, gemeente. En daarom leg ik dat toch bij u neer. We worden aan alle kanten overspoeld met de belediging van Gods naam. Laten wij onszelf onderzoeken en beproeven in hoeverre wij ons blootstellen aan het lasteren, aan het onteren van Gods naam. Ook via de media, ook via onze telefoon die wij hebben, als we die hebben. Want ook al vloeken wij zelf niet, stel dat het zo is dat u dat werkelijk oprecht mag zeggen, dat u zich dat niet kan herinneren, dat u de naam van de Heere zo openlijk onteerd hebt met een vloek. Maar als wij het aanhoren, als wij anderen horen vloeken, en wij zeggen daar niks van, dan staan wij ook schuldig aan dat derde gebod. Dan laten wij ook de toorn, de rechtvaardige, ontzagwekkende toorn van God op ons met die zonde. Dat zie je al in Leviticus 5. In het Oude Testament. Degenen die Gods naam openlijk lasterden, als men vloekte in het oude Israël, dan stond daar maar één straf op. En dat was de doodstraf. Als je vloekte, verdiende je de doodstraf. Maar als je iemand anders hoorde vloeken en je gaf dat niet aan, je deed daar niks mee, dan verdiende je ook de doodstraf. Leviticus 5. Er wordt naar verwezen ook bij antwoord 100. Leviticus 5 vers 1. Daar kunt u daarvan lezen. Dat zal de Heere geenszins onschuldig houden. En wij leven natuurlijk niet meer in het oude Israël. Maar dat derde gebod geldt nog steeds. Wij laden die toorn van God op ons met die zonde tegen zijn naam. En ja, hoe is dat dan bij ons? Laten wij ons daarop beproeven. Als wij horen dat de lieve naam van de Heer wordt onteerd. Wat doet dat met ons? En dan weet ik dat dat niet eenvoudig is om daar iets van te zeggen. Je moet maar in een bouwkeet zitten, achter je broodtrommel, in zo'n wereld werken, waar zo vaak wordt gevloekt, waar zoveel, zulk grof taalgebruik wordt gehanteerd. Moet je daar dan ook wat van zeggen? Hoe moet je daar dan mee omgaan? Dat is zo moeilijk, dat is waar, dat is absoluut waar. Of als je in de klas zit en je hoort het aan dat je klasgenoten de naam van de Heer Jezus misbruiken. En niemand zegt er wat van. Moet jij er dan wel wat van zeggen? Dat is moeilijk, jonge vrienden. Dat is heel moeilijk om er dan wat van te zeggen. Daar heb je ontzettend veel moed voor nodig. Om dan iets te zeggen. En daar moeten we oog voor hebben dat het niet eenvoudig is om daar iets van te zeggen. Maar we moeten ook onszelf de vraag stellen waarom we het zo moeilijk vinden om er wat van te zeggen. Zijn we niet zo vaak bezet met valse schaamte, met mensenvrees? Wat zouden ze van me vinden? Zouden ze me uitlachen? En dat is absoluut niet fijn. Als dat gebeurt, dat je wordt uitgelachen, dat is erg. Als ze je gaan plagen, omdat jij er wat van zegt. Daar moeten we oog voor hebben, is niet eenvoudig. Maar ja, wat drijft ons? De Heer Jezus zegt in het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 8. Wie mijn naam zal geschaamd hebben voor de mensen, die zal ik schamen. Die zijn naam zal ik schamen voor mijn Vader in de hemel. Dus zo ligt het, gemeente. Als wij ons zullen schamen voor de naam van de Heer Jezus, dan zal de Heer Jezus zich schamen voor onze naam. Zo staat het in het evangelie op meerdere plaatsen. Dat wordt meerdere keren herhaald om de ernst aan te geven. En ja, wat mag het ons kosten om uit te komen voor de naam van de Heer? Toen Paulus geroepen werd in de rechte straat te Damascus, wat zei de Heer toen tegen Ananias? Ananias, ga naar Paulus, want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Paulus, wat was de roeping van Paulus? Lijden om de naam van de Heer Jezus. En dat is toch de roeping, menen we te mogen zeggen, van elke christen. De Heere roept ons toch om voor zijn naam uit te komen. Want die naam staat op ons voorhoofd. Daar heeft de Heere recht op. Dat wij voor zijn heilige naam, de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat we daarvoor uitkomen in ons leven. En moet je dan altijd wat zeggen als er gevloekt wordt? Moet je dat altijd doen? Moet je dan altijd meteen bestraffen? Dat zijn moeilijke vragen. En we moeten daar wel met wijsheid mee omgaan. Er staat ook in de schrift. De wijze zal tijd en wijze weten. Die zal weten op welke tijd het beste is om dat ter sprake te brengen. En ook de manier waarop je het ter sprake brengt. We moeten het zo doen, toch op een wijze waarop we ook het welzijn en het behoud van onze naasten op het oog hebben. Er moet liefde in doorklinken. Aan de ene kant liefde tot Gods naam. Ja, dat als eerst. Maar ook liefde tot het welzijn van onze naaste. Die zo afdwaalt. Die zo ernstig zondigt. Ik weet niet hoe het bij u is, gemeente. Maar als ik kijk hoe het bij mij was. In de tijd dat ik in Amsterdam werkte. In een seculiere omgeving. Dan vond ik dat vaak moeilijk. En om hier op de juiste wijze mee om te gaan. Maar de Heere, hij heeft het in zijn woord gezegd, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die mildelijk geeft en die niet verwijt. En hij zal ze gegeven worden. O, dan wil de Heere ons wijsheid geven, als wij hem erom smeken. Om voor zijn naam uit te komen. Dan wil hij ons moed, liefde en wijsheid geven. En wat allereerst van belang is. Is dat wij niet spreken met woorden. Maar dat wij spreken met ons leven. Spreken met onze daden. Dat de naam van de Heer Jezus. Dat wij een leesbare brief zijn. Met onze levenswandel. Voor onze collega's. O, dan hoef je maar vaak niet eens veel te zeggen. Als er iets van je uit mag gaan door Gods genade, dan weten ze het wel. Dan weten je collega's vaak wel hoe je erin staat en hoe je erover denkt. En daarom is dat allereerst zo nodig dat wij in ons dagelijks leven die nauwe wandel kennen met de Heere. Zoals Henoch die had. Die wandel met de Heere. Een gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als we eerlijk zijn, als we eerlijk gemaakt zijn, dan moeten we toch zeggen dat wij ook op dit punt al zo schuldig staan aan de overtreding van het derde gebod. Dat we zondigen tegen de naam van de Heere. Dat wij zijn toorn op ons hebben geladen met ons openlijk onteren met van zijn naam, met ons vloeken, met ons misbruiken van zijn naam, maar ook met ons stilzwijgen. Daar hebben we zijn toorn mee verdiend. Maar Als u daaronder, als u daar iets van gevoelt, van die toorn van de Here. Hoe kom ik nou van die zonde verlost? Hoe word ik daar nou van verlost, van die zonde tegen van dat derde gebod? Oh, dan mogen we toch wijzen op de Here Jezus Christus. Zoals hij daar stond bij die hoge priester Caiaphas. Waar werd hij van beschuldigd? Onder meer van zonde tegen het derde gebod. Caiaphas had het gevraagd. Ik bezweer u bij de levende God of gij de Christus zijt, de zoon van de levende God. En gij hebt het gezegd, zei de Here Jezus toen. En wat was toen de reactie? Deze lastert God. Wat hebben wij nog getuigenis van nodig? Hij heeft God gelasterd. De Here Jezus is veroordeeld onder meer omdat hij gezondigd zou hebben tegen het derde gebod. Maar hij had niet gezondigd tegen het derde gebod. Hij heeft de naam van zijn vader altijd geëerd. Altijd geprezen met zijn woorden. Maar ook met zijn daden. Goed en goeddoende is hij dat land Israël doorgegaan. 3 jaar. Hij heeft de naam van zijn vader verheerlijkt. Dat mocht hij zeggen. Werkelijk in dat hogepriesterlijk gebed. Vader, ik heb u verheerlijkt. En nou onschuldig veroordeeld omdat hij zijn vader zou hebben gelasterd. Onschuldig veroordeeld omdat hij zondaren die aan alle kanten schuldig staan, doodschuldig staan aan zonde tegen dat derde gebod, opdat hij die zou vrijkopen, opdat hij hun zonde zou wegnemen en zou wassen door zijn dierbare bloed, ook van die zonde tegen dat derde gebod. En daarom, jongeren, en u die in het volle leven staat, ouderen, als u het moet zeggen dat u een overtreder bent van al Gods geboden, maar ook in het bijzonder van dat derde gebod. Oh, dan wijs ik u op de Here Jezus Christus. In hem is vergeving. Dat lag ook in die naam van Exodus 34. Hij is barmhartig en genadig. Vlucht dan, roep zijn naam dan aan. Die naam die zo'n overvloedige fontein is van genade. Van vergeving voor de voornaamste van alle zondaren. O, ga dan tot hem met uw schuld, met uw nood, met uw dood. Om in hem nou alles te vinden. Vrijspraak, gerechtigheid, heiligheid. Ook als het gaat om die zonde tegen het derde gebod. We gaan nu naar onze derde gedachte. We zagen in de eerste gedachte Gods naam, in de tweede gedachte het misbruik en in de derde gedachte het goede gebruik van Gods naam. En als we de vraag 99, het antwoord, bekijken, dan moeten we voor ons derde gedachte vooral zijn bij de letters E tot en met H. Dus in het, wat hoort er bij dat derde gebod? Nou, eerst wordt gezegd wat we niet mogen doen. Dus hoe Gods naam wordt misbruikt. Met vloeken, met eedzweren. Met stilzwijgen. Maar vanaf E, hoe het wel moet. In het kort, dat wij de heilige naam van God niet anders dan met vrezen en met eerbied gebruiken. Opdat wij hem recht beleiden, aanroepen en in al onze woorden en werken prijzen. En we zien hier de grondhouding die de Here van ons eist als het gaat om het derde gebod. Bij de letter E hebben we dat gezien. In het kort dat wij de heilige naam niet anders dan met vrezen en eerbied gebruiken. Vrees en eerbied voor Gods naam, dat moet onze basis zijn. Dat moet onze grondhouding zijn. En als het dan gaat om vrees, dan moeten we dat er altijd toch duidelijk bij zeggen dat het niet direct gaat om angst. Je kunt bang zijn van God als Als je bedenkt dat de Heere torent over de zonde, dan kun je van sidderen. Zelfs de duivel, dat lezen we in de schrift ook, de duivel die siddert voor God. Omdat God zo ontzagwekkend is in zijn hoogheid, in zijn majesteit. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Als er in de catechismus wordt gesproken over vrees, dan wordt er gesproken over, ja, wordt wel gezegd, een kinderlijke vrees. Dat zoals een vader, zoals een kind ontzag heeft en eerbied heeft voor zijn vader en moeder, als het goed is. Maar dat is nooit, dat als het goed is hoor, dat moeten we er wel bij zeggen. Want ook op dit terrein ligt er zoveel pijn. Daar moeten we niet aan voorbij gaan. Maar als het goed is, een gezonde verhouding tussen kinderen en hun vader, die wordt toch vooral getekend door liefde. Jongens en meisjes, jullie hebben papa en mama toch lief? Of niet? Jullie houden toch van papa en mama? En als je echt van papa en mama houdt, dan vind je het heel erg als papa en mama verdriet hebben. Als je ongehoorzaam bent en je ziet dat je daar papa en mama verdriet mee doet, dan vind je dat erg. Nou, en dat wordt hier bedoeld. Als het goed is, heb je dat niet alleen tegenover papa en mama, maar heb je dat ook tegenover de Heere. Dat je de Heere lief hebt. En dat je niks erger vindt dan dat je de Heere verdriet doet met de zonde. Dat is de vrees die in de catechismus wordt bedoeld. Zo moeten wij vrees hebben en eerbied voor de Heere. Ja, die vrees en die eerbied, die horen er wel bij. Allereerst is het liefde. Maar het is ook een heilig en een diep ontzag. Want dat zagen we bij Mozes. En daar hebben al Gods kinderen toch een besef van, een indruk van. Wie zal God zien en leven? O de Heere, die hoge en die verheven God. Die hemel en aarde vervult. O, hij is zo groot en zo heerlijk. En als je enigszins bekend bent gemaakt met jezelf. O, wij zijn van onszelf zo anders dan de Heere. Wij zijn nietige schepselen. En ook nog eens verdorven en zondige schepselen. Ook na ontvangen genade. Niks anders dan zonde. Niks anders dan schuld. En dan tegenover die Heere. O, Gods kinderen. En ik hoop dat in uw leven ook zo is. Die hebben de Heere lief. Maar ook altijd is daar toch dat besef van die afstand tussen hen en de Heere. Die eerbied. En dat is toch een bezwaar tegen veel. Ja, wat je vaak tegenkomt. Dat God vooral wordt neergezet als een vriend. Die er voor je is. En dat is een aspect wat we ook in de schrift lezen. Abraham was de vriend Gods, maar toch is er meer in de schrift. Er is ook die diepe eerbied voor de naam van de Heere. O, als de Heere die vrees in ons hart werkt door zijn geest. Nou, hoe kun je weten dat je de Heere vreest? Dan vind je niks erger dan dat de naam van de Heere wordt beledigd. Dan krijg je de Heere boven alles lief. Dan krijg je de naam van de Heere liever zelfs dan je eigen leven. Ja, dat wordt het verlangen om uit te komen voor de naam van de Heere. Ook al voel je aan alle kanten dat je er niet toe in staat bent. En dat je zo klein van moed bent. En dat je zo zwak bent. Maar daar neemt u dan geen genoegen mee. Dan gaat u daarmee tot de Heere. Heere, ik ben zo onmachtig. Ik ben zo onbekwaam om voor u en uw naam uit te komen. O Heere, maak u het toch anders in mijn leven. Dat uw naam nou verheerlijkt mag worden. Kijk, dat is nou waar je al Gods kinderen aan kunt herkennen. Met al het verschil wat er kan zijn. Ze hebben allemaal de naam van de Heere zo hartelijk lief. En daarom is er niks erger dan dat die naam beledigd wordt. Ja, die naam, die leerden ze aanbidden, die leerden ze lief krijgen. En als u zo mag leven, als u iets van die tere vrezen van Gods naam mag kennen, dan werkt dat ook wat uit in uw leven. Dat blijft niet alleen bij voornemens of bij verlangens. Dan komt er ook vrucht in uw leven. Als de boom goed is, dan komen er toch ook goede vruchten. Ja, en als die kinderlijke vreze er is, dan komt er ook in uw leven iets van wat de catechismus dan zegt. Dat hij van ons recht beleden wordt. En dat woordje recht, dat betekent eigenlijk op de goede manier, op de wijze zoals hij het van ons wil. Dus met de kinderlijke vreze, dan leren we toch hem ook beleiden op de wijze zoals hij dat van ons vraagt. Als we die kinderlijke vreze niet hebben, als we de Heere niet lief hebben in waarheid, dan kunnen we hem wel beleiden. Dan kunt u wel uw ja-woord gegeven hebben voor in Gods huis, bij uw belijdenis. Dan kunt u misschien voor de wereld wel bekend staan als een kerkmens. Maar als het niet verder is dan een uitwendige belijdenis, dan zijn we, wat de Heer Jezus noemt, wit gepleisterde graven die van binnen vol zijn van dorre doodsbeenderen. Dan zijn wij naamchristenen. Dan zijn wij mondbeleiders. En dan beleiden we de Heere niet recht. En dan zondigen we ook tegen dat derde gebod. Dan onteren we Gods naam ook. En dan dat tweede wat daarbij hoort. Als we de Heere werkelijk kennen, daar staat er dat we hem niet alleen recht beleiden, maar dat we hem ook recht aanroepen. Op de manier zoals hij het van ons vraagt, aanroepen. Nou, wat is aanroepen? Dat is een woord wat we in ons dagelijks taalgebruik ook niet meer gebruiken zo vaak. Nou, als je iemand aanroept, hè, er zit het woordje roepen in. Nou, zo mag je het wel zien. Dat is roepen tot God. Met andere woorden, hier gaat het over het gebed. Aanroepen, dat is een aspect van het gebedsleven. En dan komt die vraag naar ons toe. Hoe roepen wij de Heere aan? Ik vertrouw er wel op dat u allemaal wel bidt. Maar hoe bidt u? Hoe is ons gebedsleven? Dat is ook een aspect van dat derde gebod. Het aanroepen van de naam van de Heere. Onderzoek uzelf eens. Hoe is het met uw binnenkamer? Stort u dag bij dag uw zorg en uw nood en uw klacht en uw zonden? Is dat uw dagelijkse behoefte om dat voor de Heere neer te leggen in het gebed? Is daar dat aanlopen van, als een waterstroom van hem? Of is het stroompje van uw gebed opgedroogd of bijna opgedroogd? En moeten we ook niet zeggen dat we zo vaak klakkeloos bidden? Dat we zo klakkeloos de naam van de Heere aanroepen. Zo gedachteloos. Dat we nauwelijks beseffen hoe heilig het is. Wat een heilige verrichting het is als wij bidden. Als wij de heilige God aanroepen. Dat doen we toch vaak veel te onnadenkend. Veel te klakkeloos. Of is het bij u anders? Dan zondigen we tegen het derde gebod. En een ander aspect. Bidden wij met verwachting? Roepen wij de Heere aan met hoop in ons gebed? Of is ons gebed, heeft dat meer het karakter van een loterij? Dan ja, we moeten maar zien of de Heere ons wil verhoren. Roept u zo de naam van de Heere aan? Dat u zo twijfelt aan de gewilligheid van de Heere om naar u te luisteren, om uw gebed te verhoren. Of aan zijn macht om u te helpen? De Schotse oudvader Andrew Gray, die schrijft het in een van zijn preken, dat een oorzaak waarom ons gebedsleven zo vaak zo verachterd is, zo verarmd is, zo in vervallen is, dat is dat we zo weinig verwachting van de Heere hebben. We bidden wel, maar ja, het is een lot in de loterij. We moeten maar zien of de Heere er wel naar wil luisteren. Maar als u zo bidt, dan zondigt u tegen de naam van de Heere. Want wat hebben we in Exodus 34 gelezen? Dat de Heere barmhartig is. Dat Hij genadig is. En dat Hij groot is van weldadigheid, van goedertierenheid. Dat Hij groot is van trouw. Trouw in het vervullen van zijn belofte. Dat ligt allemaal in de naam van de Heere. O, de Heere is zo oneindig gewilliger om naar onze arme tierige gebeden te luisteren. Om die te verhoren. Dan dat wij gewillig zijn dat de Heere ze verhoort. De Heere is zoveel meer gewilliger dan wij. Wij zijn helemaal niet zo gewillig. Maar de Heere wel. Maar wij draaien het om. Maar daarmee zondigen we tegen het derde gebod. Daarmee onteren we zijn naam. Of was mijn vertrouwen van zojuist toch niet op zijn plek? Ik zei zojuist, ik vertrouw erop dat u allemaal bidt. Maar ik wil toch die vraag neerleggen, bidt u echt? Bidden we echt? Los van de vaste momenten aan tafel, dat we bidden en danken voor het eten en misschien voor het slapen gaan. Maar bidden we echt? Hebben we echt een gebedsleven? Bij de Heer is veel te krijgen, gemeente. En Hij zegt in zijn woord, zoek mij terwijl ik te vinden ben. Roep mij aan terwijl ik nabij ben. O, daar ligt toch die hartelijke uitnodiging van de Heer om Hem aan te roepen in het gebed. De Heer die wil niks liever dan dat verloren zondaren, dat zondige jongeren en ouderen tot Hem vluchten om zijn genade. De Heere wil niks liever. Zo openbaart Hij zich in zijn woord. Zo openbaart Hij zich in zijn naam. En zouden wij dan niet toegaan tot die troon der genade met vrijmoedigheid om zijn genade te vinden? O, dan is het waar. Niet altijd op onze tijd. Zeg maar gerust dat de Heer het nooit op onze tijd doet, het verhoren van het gebed. Hij doet het te bekwamer tijd, op zijn tijd. Maar Hij doet het en daar mogen we Hem ook vrij in laten. De manier en de wijze waarop Hij het gebed verhoort, daar is Hij vrij in. Maar de Heer die belooft op zoveel plekken in het woord dat Hij het gebed wil verhoren. Niet omdat wij zo goed bidden, want ons gebed dat is geen bidden. Laten we maar eerlijk zijn. Maar omdat Hij er zijn belofte aan heeft verbonden. Daarom wil Hij naar ons gekerm luisteren. Daarom wil Hij luisteren naar het piepen van zwaluwen. En naar het kirren van duiven. O, wat is dat dan een grote zonde tegen het derde gebod. Als wij dan die welgemeende nodiging van de Heere om tot Hem te roepen. Dat we die naast ons neerleggen. En dan nog het laatste aspect. Dat zullen we kort behandelen. Wat hoort nou ook nog bij dat derde gebod? Bij het misbruik van Gods naam. Of bij het goede gebruik van Gods naam, moet ik zeggen. Daar hoort bij dat Hij in al onze woorden en werken wordt geprezen. In al onze woorden en werken moet de naam van de Heere geprezen worden. Gemeente. Moet ik nog meer zeggen? Hier schieten we toch aan alle kanten tekort. We staan toch schuldig aan dat derde gebod. Als al onze woorden, ieder woord, iedere zin, alles wat wij doen, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, toegewijd moet zijn aan de naam en de dienst en de lof van de Heere. Oh, dan moeten we toch zeggen met Jesaja: Heere, ik ben een man onrein, meelaats door de zonde, van de voetzool af tot de hoofdschedel toe. Heere, ik heb tegen u gezondigd. Ik heb uw straf verdiend. En daar wil de wet, daar wil het derde gebod ons brengen, dat wij gaan leren dat wij dat rechtvaardige oordeel van de Heere tegen de zonde, dat we dat op ons geladen hebben. Dat de Heere geen onrecht zou doen als hij dat vonnis van zijn heilige wet over ons leven zou voltrekken. Wij hebben toch tegen dat derde gebod gezondigd. Wij hebben tegen alle geboden van de Heere gezondigd. En niet één daarvan gehouden. Maar gemeente, daar gaan we niet mee eindigen. Want moet u goed opletten in de catechismus. De wet wordt behandeld in het stuk van de dankbaarheid. En daarna komt er nog een groot onderdeel in de catechismus. Van het gebod, de 10 geboden, gaat de catechismus naar het gebed. Het Onze Vader. En daar wil de Heere ons brengen. Ook na ontvangen genade, met die scherpe prediking van zijn wet. Dat we het moeten zeggen: Heere, wat moet ik doen? Wat is er nog een weg terug? Is er nog genade voor zo'n onwaardig zondaar? O Heere Jezus, ontferm u over mij. Daar wil het derde gebod ons brengen. En als je dat gaat zien, als je daarmee gaat worstelen door Gods geest, als je daaraan ontdekt wordt, als je overtuigd wordt van al die vuile zonden, oh, dan komt daar die oprechte vraag: zou de Heer op me neer willen zien? Zou hij nog over zo'n vuil zondaar genadig willen zijn? En dan moet ik u toch zeggen vanuit Gods woord: ja, gemeente, de Heere wil, al hoe zwart en hoe onrein en hoe vuil u nog bent, de Heere staat toch met zijn wijd uitgestrekte armen tot een wederstrevig volk. En neem ik u nog kort mee naar de Pinksterdag. Petrus, hij moest ook zijn hoorders zo eerlijk aanzeggen dat ze schuldig stonden. Want wat zei hij op de Pinksterdag? Ik verkondig u dat de Heer Jezus is opgestaan uit het graf. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. O mannen, broeders, wat moeten we dan doen? En dan zegt hij in datzelfde hoofdstuk, Handelingen 2. Dan mag Petrus toch zo'n rijke belofte uitspreken bij de Heere vandaan. Het zal zijn dat een ieder die de naam des Heere aanroept, die zal zalig worden. O gemeente, als u dan vanavond bekend bent gemaakt met uw schuld, ga niet uzelf opknappen, want dat is onbegonnen werk. Maar rechtstreeks naar de Heere, want wie de naam des Heere zal aanroepen, die zal zalig worden. Leg dan uw schuld, leg dan al uw zonde, ook tegen dat derde gebod, voor hem neer. En worstel met hem om de vervulling van die belofte, ook in uw leven. De Heere heeft het gezegd. En hij blijft getrouw, al zijn wij ontrouw. Al zijn wij onrein, maar de Heere blijft getrouw. Het zal zijn dat wie de naam des Heere zal aanroepen, in zijn onwaardigheid, in zijn schuld, die zal zalig worden. Amen. Zingen wij tot slot van Psalm 86, het derde vers. En in die psalm, als u hem in de onberijmde psalm zou lezen, dan zou u zien dat daar ook Exodus 34 wordt aangehaald. Wie hem aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86, daarvan het derde vers.